Ja, broeders en zusters, we gaan. Dit is de derde avond, geloof ik. Hè? We gaan verder met ons onderwerp, eindtijd begrippen. En. Dat zijn allemaal zaken die hebben met de eindtijd te maken. Dat zullen we zeker bij het onderwerp van vanavond zien, want we willen het vanavond hebben over het merkteken van het beest. Nou, dat klinkt gelijk al een soort eng. En we zullen ook wel zien vanavond, en dat kun je gewoon terugvinden in de Bijbel als je de teksten leest, dat het merkteken van het beest ook inderdaad een eindtijdbegrip is. Hè, dat dat daarmee te maken heeft. Op de eerste avond heb ik het een en ander over de laatste jaarweek van Daniël gezegd. En je kunt uit het boek Daniël met name opmaken dat die periode, dat is een zevenjarige periode, dat eindtijd genoemd wordt. En daar is eigenlijk nog het wachten op die tijd. Over het algemeen zijn alle Bijbeluitleggers, wat voor schema's ze ook hebben. Nou, bijna alle, die zijn het er wel over eens dat in ieder geval die laatste jaarweek nog in de toekomst ligt. En dat de eindtijd dus ook nog aanstaande is. En ik denk inderdaad ook dat het geval is, dat nog moet gebeuren. Het merkteken van het beest. Als je kijkt naar de hele geschiedenis van het christendom, dan is er al heel wat keren is dat merkteken van het beest, dat is benoemd in dingen die er waren. Hè? Ik weet dat klinkt net alsof ik verschrikkelijk oud ben, maar dat valt ook wel weer mee. Maar dat we overstapten met z'n allen van contant geld naar giraal geld. En dat je op een gegeven moment had je zo'n pasje nodig. En ik weet wel dat er toen ook wel heel wat christenen waren die zeiden van dit pasje is eigenlijk het merkteken van het beest. Want als ik dat pasje niet heb, dan kan ik niet kopen en verkopen. En dat is dan de link die gelegd wordt. Nou, zover was het toen nog helemaal niet. Langzamerhand is het hier wel zover, hè, dat je zonder dat pasje niet kan kopen of verkopen. Met name kopen. Er zijn winkels die willen geen eens meer contant geld. Hè, ik zit met bergen zwart geld, maar ik kan het gewoon niet kwijt. ik kan het niet kwijt. Dus, dat is op een gegeven moment ook wel overgewaaid. Ik heb ook wel echt broeders en zusters gekend. En ik ken ze trouwens nog, maar goed, die waren toen wel zo ver dat ze ook niet een giropas wilden gebruiken. En ook niet wilden hebben. Maar ja, op een gegeven moment loop je vast en dan moet het toch. Dus dan zijn ze wat dat betreft ook maar weer verder gegaan. Nou ja, en zo is dat eigenlijk steeds. Hè? Mensen hebben het over een chip die onder je huid kan worden geprikt. En dat is er op zich ook al. Hè, er zijn ook landen waar dat als een soort test wordt uitgerold, maar ook hier in Nederland, en dan heeft het vooral te maken met het bezoeken van festivals. Als je naar binnen wil, dan moet je even je hand laten zien, tenminste laten scannen, en dan mag je naar binnen, weet je wel. Maar ja, is dat het merkteken van het beest? De laatste variant, die hebben we natuurlijk in de afgelopen 2 of 3 jaar gehad, en dat is dat als je je laat vaccineren, dan heb je het merkteken van het beest in je lijf. Dat werd toen de tijd ook door sommigen zo bout gezegd. Nou, hoe het ook zij, we zitten hier gewoon nog allemaal. En het is goed om er met elkaar over na te denken. Het Griekse woord voor merkteken, en dat is dus ook het woord dat in de grondtaal gebruikt wordt, dat is charagma. En dat charagma, dat komt van charasso. En als je een beetje goede wil hebt en je spreekt die g uit als een k, charasso, dan krijg je krassen. Lijkt misschien ver gezocht, maar dat is het niet. He, want onze talen, die zijn allemaal aan elkaar verbonden. En dat charasso, dat betekent inkepen, graveren of inderdaad krassen. He, daar komt dat woord charagma vandaan. Als u even met mij opzoekt, Hebreeën hoofdstuk 1, dan kom je daar ook een woord tegen dat aan dat woord merkteken verwant is. Het is het dus niet. Dus schrik ook niet. Maar het is er wel aan verwant. En dat is het woord karakter. Of karakter. En daar hoor je al in terug karakter. Want ons Nederlandse woord karakter is daar weer van afgeleid. In Hebreeën 1, daar gaat het over God en het gaat over de Zoon. En de Zoon, staat er in vers 2, die heeft hij als erfgenaam gemaakt van alles, door wie hij ook de wereld gemaakt heeft. En dan staat er, hij die de afstraling van Gods heerlijkheid is en de afdruk van zijn zelfstandigheid. En hier is het woord afdruk, dat is dus de vertaling van dat woordje karakter. En dit is ook de enige tekst in de hele Bijbel waar dit woord voorkomt. En hier wordt het dus op de Heer Jezus Christus van toepassing gebracht. En dit is een van de woorden, karakter, waarmee de verhouding van de Zoon van God wordt gegeven die hij heeft ten opzichte van God zelf. Ten opzichte van de Vader, zo zou je kunnen zeggen. En de Zoon is, ja, wat dat betreft, de zichtbare making van de onzichtbare God. De Zoon en de Geest en de Vader, die zijn ook aan elkaar onlosmakelijk verbonden. En de Zoon, die is degene, ja, door wie God zich openbaart. Dus hij is het beeld van de onzichtbare God, de icoon. Hij is de gestalte van God. En in de gestalte van God is hij God even gelijk. Dat wil zeggen, hij is exact God. En zo heb je nog wat van die woorden die daarvoor gebruikt worden. Je kunt ook denken aan het woordje logos, het woord woord. Logos, dat houdt eigenlijk in dat hetgeen wat onzichtbaar is, zichtbaar gemaakt wordt. Dus als je nou een leeg vel papier hebt en je hebt een bepaalde gedachte, dan kun je die gedachte opschrijven. En op het moment dat je hem opgeschreven hebt, is die gedachte niet meer onzichtbaar of verborgen, maar is die geopenbaard. En dat is eigenlijk de betekenis van logos. Nou, logos, dat is in de Bijbel een begrip dat wordt vertaald met woord. Niet overal waar je woord leest staat er logos, maar andersom, waar logos staat, daar wordt het wel vertaald met woord. En zo is de Heer Jezus het woord Gods. Dus hij is de zichtbare making van de onzichtbare, de verborgen God. Nou, en dan staan hier dus ook twee van dat soort woorden die iets zeggen over de Heer Jezus ten opzichte van de Heere God. En het eerste is dat hij, vers 3, de afstraling is van Gods heerlijkheid. En het tweede is dat hij de afdruk van zijn zelfstandigheid is. Ik weet niet of u nog de NBG-vertaling leest of je die herinnert, maar daar staat de afdruk van zijn wezen. Dus Christus is de afdruk van zijn wezen. En daar staat dan dat woord karakter. Nou, er is nog een woord in de Bijbel, dat is het woordje karax of garax. En dat, dat duidt op een geul waar een bolwerk in werd gezet om zo de vijand te kunnen tegenhouden. Maar dat graven van die geul, dat is ook weer het maken van een inkeping, zeg maar. En zo hebben die woorden allemaal iets met elkaar te maken. Nou, als je het nou hebt over het merkteken, garagma, dan heb je het over een woord dat betekent een indruk. En dan niet in overdrachtelijke zin, maar letterlijk. Hè? Niet zo van wat is je indruk daarvan. Maar echt een letterlijke indruk. Als je ergens je nagel inzet, ik noem maar wat, dan heb je een indruk. Het betekent ook afdruk. Het betekent graveersel, gravure, sculptuur. Het zijn in ieder geval allemaal begrippen die iets laten zien wat zichtbaar is. Het gaat om iets zichtbaars. En ik denk dat we inderdaad ook wel mogen zeggen dat als het gaat om het merkteken van het beest, dat dat niet zomaar een soort verborgen iets is, maar dat dat juist iets is. Ja, wat door dat woord garagma wordt omschreven. En dan heb je het dus over iets wat zichtbaar is. Dus een zichtbaar teken. En wel zodanig een teken dat dat er ook niet zomaar af te halen is, of uit je huid te halen is, of wat dan ook. Het is dus zichtbaar. Nou, wij zien soms ook wel mensen rondlopen die hebben zichtbare tekenen op hun hoofd, of op hun armen, of op hun rug, of buik, en nou, allerlei niet nader te noemen lichaamsdelen. Dat zijn dan tatoeages, weet je wel. Nou, ik zal niet zeggen dat het merkteken een tatoeage is, maar daarmee kun je het wel een beetje vergelijken. Dat kun je namelijk zien. Het is niet een onzichtbaar, een verborgen teken, maar het is een zichtbaar teken. De eerste keer dat dat woord voorkomt in de Bijbel, dat is in Handelingen 17. En laten we dat ook eventjes opzoeken. Handelingen 17. En daar wordt het ook als enige tekst, want het komt in totaal wel een keer of 8, 9 voor. Is een beetje afhankelijk van welke versie van de Bijbel je hebt. Maar de eerste keer dat het gebruikt wordt is in Handelingen 17. En dan wordt het, dat is de enige keer dat het niet met merkteken wordt vertaald. Handelingen 17 vanaf vers 15, weet je wel, daar wordt beschreven dat Paulus op de Areopagus is. En dan, dan gaat hij die mensen toespreken. Er staat in vers 26. Daar staat, hij maakte uit één bloed heel het menselijke geslacht, heel het volk van de mensen, om op heel de aardbodem te wonen. Hij heeft de hun van tevoren toegemeten tijden bepaald en de grenzen van hun woongebied, opdat ze de Heere zouden vinden, zouden zoeken, of zij hem misschien al tastend zouden mogen vinden. Hoewel hij niet ver is van ieder van ons. In hem leven wij, bewegen wij ons, bestaan wij. Zoals ook enkele van uw dichters hebben gezegd, wij zijn ook van zijn geslacht. Nou komt het. Wij nu, die van Gods geslacht zijn, moeten niet denken dat de godheid gelijk is aan goud, zilver of steen. Een product van de kunstzinnigheid en gedachten van een mens. En nou is het woord product hier, dat is de vertaling van het woord dat we zo meteen steeds zullen gaan tegenkomen als merkteken. Een product van kunstzinnigheid. En ik zag dat in de Engelse vertaling, de King James vertaling, staat er graven by art. Dus gegraveerd op kunstzinnige wijze. En dat bepaalt ons er weer bij, het is iets zichtbaars. Een zichtbaar teken. Paulus die heeft het daar zo over in dat gedeelte. U weet wel, dat is dat gedeelte dat hij door Athene loopt en dat hij al die altaren ziet en ook een altaar voor de onbekende God. Nou, en dan komt datgene wat we zo met elkaar gelezen hebben. En dan zegt Paulus dus duidelijk, je moet niet denken dat God gelijk is aan goud, zilver, steen of iets anders uiterlijks. Het is niet een soort beeld of zo wat je maar kan maken en dan kunt zeggen dat is God. Hoewel dat natuurlijk wel zo gebeurt en gebeurd is in de geschiedenis, ook in de geschiedenis van Israël, dat er allerlei beelden zijn die eigenlijk gezien worden als God. En soms nog wel belangrijker als God. Nou, hier gaat het dan ook over zo'n beeld en dat beeld, dat wordt hier dan genoemd een product. We gaan naar het boek Openbaring. Want... Ja, dat mag wel hoor. Als je in het boek Openbaring bent terechtgekomen, dan ben je ook gelijk terechtgekomen in het boek waarin alle andere keren dat er over merkteken gesproken wordt, waarin je die teksten kunt vinden. Dus dat staat verder alleen nog maar in het boek Openbaring. Dus Handelingen 17 vers 29 is de enige tekst buiten het boek Openbaring. Nou, en dan krijg je Openbaring zelf. Nou, en dan heb ik wat teksten opgeschreven. En ja, dat lijkt me wel mooi om daar eventjes zo bij langs te gaan, want dan krijgen we een klein stukje begrip voor de chronologie in het boek Openbaring. Het is maar een klein beetje natuurlijk, hè, want we houden geen Bijbelstudie over het boek Openbaring. Maar dat is wel nodig om dat even te doen, omdat we daarin namelijk die laatste jaarweek, die eindtijd, gaan herkennen. En in het verlengde daarvan gaan we ook zien van hoe zit dat nou precies met dat merkteken? Wanneer is daar sprake van? Dat is denk ik wel goed om dat even met elkaar te doen. Nou, daarvoor moeten we naar Openbaring 12. En dan wil ik wat versen zo oplezen uit Openbaring 12 en Openbaring 13. Openbaring 12 en Openbaring 13, dat zijn twee hoofdstukken die vormen een soort tussengedeelte tussen al het geweld dat beschreven wordt in de vorm van oordelen aan de hand van zegels en bazuinen. U weet dat in het boek Openbaring dat het om zegels gaat en het gaat om bazuinen en het gaat om schalen. En ja, die drie begrippen, zijn er dan ook nog zeven van elk. Zeven zegels, zeven bazuinen, zeven schalen. En die begrippen hebben allemaal iets te maken met de openbaring van de Heer Jezus Christus. Dus daar staan ze mee in verband. Nou, Openbaring 12, dat is een stuk waarin even gestopt wordt met het beschrijven van de gebeurtenissen aan de hand van die zegels, bazuinen of schalen. Hier staat even wat, ja, je zou haar zeggen, een soort van algemene informatie. Nou, we beginnen bij hoofdstuk 12, vers 3. Daar staat: er verscheen een ander teken in de hemel, en zie een grote vuurrode draak met zeven koppen en tien horens en op zijn koppen zeven diademen. Hier gaat het over een vuurrode draak. Nou, als je in vers 9 kijkt, dan zie je dat daar die draak ook omschreven wordt. We komen zo ook nog even op dat vers terecht. Maar dan wordt die draak omschreven als de oude slang, de duivel, of die duivel en Satan genoemd wordt. Dus als wij Openbaring 12 vers 3 lezen, ja, dan kijken we als het ware even over de schouder van Johannes mee. En alles wat hij te zien kreeg en wat hij op papier moest zetten, dat was allemaal bestemd voor de dienstknechten van God. Zo staat in het eerste hoofdstuk. Ook niet, dus Openbaring is ook niet zomaar een Bijbelboek dat voor de gelovigen in het algemeen is of zoiets. Nee, het is heel specifiek gericht op de dienstknechten van God. God heeft Johannes dingen laten zien om zijn dienstknechten te tonen hetgeen weldra geschieden moet. Zo begint het boek Openbaring. Nou, Johannes die ziet daar het een en ander. En dan ziet hij een teken, het is een ander teken. Daarvoor had hij al een vrouw gezien, bekleed met zon, maan en sterren. Maar nu is het de draak die hij ziet. En in het zesde vers, daar staat dat de vrouw naar de woestijn vluchtte, waar zij een plaats had die door God voor haar gereed gemaakt was, opdat men haar daar zou voeden 1260 dagen. Dus daar wordt een heel precies getal genoemd, 1260 dagen. En die draak, die is bezig om eigenlijk zijn tegenstand te tonen ten opzichte van het kind van die vrouw. Maar die vrouw die wordt in ieder geval weggehaald door de Heer. Zij vlucht naar de woestijn. We zullen zo meteen zien dat dat een actie is van de Heer zelf. Zij vlucht naar de woestijn en daar heeft ze een plaats en die plaats, daar is zij 1260 dagen. Nou, als je even uitgaat van de profetische jaren, die bestaan uit, een profetisch jaar bestaat uit 360 dagen, dan heb je met 1260 dagen heb je precies 3,5 jaar. En die 3,5 jaar, dat is weer het tweede deel van de laatste jaarweek van Daniël. Dus die 3,5 jaar en die periode die kennen we in de Bijbel ook wel als de grote verdrukking of de benauwdheid van Jacob. Dus je kunt in ieder geval zeggen dat de vrouw, en deze vrouw is in ieder geval beeld van een bepaald facet van het volk van Israël, dat zij gedurende die tijd van de grote verdrukking, wordt zij bewaard in de woestijn. Daar wordt ze beschermd, daar wordt ze gevoed en daar wordt ze bewaard. In de woestijn. Die vrouw vluchtte naar de woestijn, zo staat er in vers 6. Dus dat betekent dat vanaf dat moment pas die periode aanbreekt dat ze in de woestijn zit. Dus dat vluchten naar de woestijn is precies op de helft van die jaarweek, van die week van 7 jaar. Volgt u hem? Ja. En dan staat er in vers 7, toen, dus wanneer. Nou, dat is op het moment dat die vrouw vlucht naar de woestijn, dus weer de helft van de jaarweek. Toen brak er oorlog uit in de hemel. Michael en zijn engelen voerden oorlog tegen de draak en ook de draak en zijn engelen voerden oorlog Nou, die draak en zijn engelen waren niet sterk genoeg. Hun plaats werd in de hemel niet meer gevonden. Dus zij bevonden zich in de hemel. Vergis je hier nou niet en denk nou niet dat dat de hemel der hemelen was. Hè, waar de draak zich bevond, want daar kan de draak niet zijn. Hè, want dat is vervuld van Gods aanwezigheid. Ontoegankelijk licht wordt er ook gezegd. Maar dat is een plek, daar kan zonde of tegenstand of wat dan ook, kan daar niet bestaan. Hè, dus de hemel waaruit hij wordt geworpen, dat is in ieder geval een hemel onder die derde hemel, die hemel der hemelen. Onder de allerhoogste hemel. Nou, dan zegt vers 9, de grote draak, dus we hebben gelezen over de strijd tussen Michael en de draak, dan staat er in vers 9, de grote draak werd neergeworpen, namelijk de oude slang, die duivel en Satan genoemd wordt, die de hele wereld misleidt. Hij werd neergeworpen op de aarde en zijn engelen werden met hem neergeworpen. En nog steeds zitten we hier in de beschrijving op de helft van die jaarweek. Want het gaat nog steeds over het begin van die tijd van 1260 dagen. Oké. Klopt het? Oké. Ja, ik hou het wel in de gaten hoor, want denk erom. Anders moet je in de hoek. Dus ja, het begin van die periode, daar draait het om. Hè? Dus die draak die wordt op de aarde geworpen. Dat is ook wat daarin duidelijk wordt. Nou, dan staat er in vers 13. En dat is een beetje flashback met wat we al gelezen hebben. Daar staat, zodra de draak zag dat hij op de aarde werd geworpen, ging hij de vrouw vervolgen die het mannelijke kind gebaard had. En aan de vrouw werden twee vleugels gegeven van de grote arend, opdat zij naar de woestijn zou vliegen, naar haar plaats waar zij gevoed wordt, een tijd, tijden en een halve tijd buiten het gezicht van de slang. Ja, dus dat 14e vers, dat is in feite een nadere beschrijving van wat er in vers 6 al stond. En in vers 6 stond dat was voor een periode van 1260 dagen. En hier in vers 14, nee, niet vers 14, ja, wel vers 14. Hier in vers 14, daar staat dat het is voor een periode van een tijd, tijden en een halve tijd. Nou, over het algemeen is men het er wel over eens dat je die tijd, tijden en een halve tijd moet zien als een jaar, jaren, twee jaren en een half jaar. En dan kom je ook weer op die 3,5 jaar uit, oftewel, het gaat om diezelfde periode. He, dus aan het begin van de tijd van grote verdrukking wordt die vrouw naar de woestijn gebracht. Zij vlucht zelf naar de woestijn, maar vers 14 hier laat zien dat aan de vrouw twee vleugels werden gegeven van de grote arend. En dat betekent dat God hier erin voorziet dat zij naar de woestijn zou vliegen. En dit is even zo tussen twee haakjes, dit is een prachtig vers natuurlijk wat hier staat, he, wat hier beschreven wordt. He, want je moet je realiseren dat hier voor de laatste keer in de Bijbel gesproken wordt over de arend. He, dus de vleugels van de arend. He, daar gaat het hier over. Die vrouw die krijgt twee vleugels van een grote arend. En zo wordt ze naar de woestijn gebracht en daar wordt ze onderhouden. Je kunt hier ook even denken aan de woorden die de Heer Jezus uitspreekt als hij spreekt over de laatste dingen. In Matthäus 24, dan zegt de Heer Jezus op een zeker moment, als je nou de gruwel van de verwoesting ziet staan, let er dan op, als je dat ziet, moet je vluchten naar de bergen. En dat vluchten naar de bergen, dat is dus naar de woestijn. Dat valt zo samen. Zodra je het ziet, zegt de Heer, moet je wegwezen. Oftewel, als die 1260 dagen aanbreken, de helft van de jaarweek, dan moet je weg zijn. Nou, ik zei, die vrouw die wordt dus, haar werden dus twee vleugels van een grote arend gegeven. En dat is de laatste keer dat het over de arend gaat. De eerste keer in de Bijbel dat er over de arend gesproken wordt en over arendsvleugelen, dat is in Exodus 19. En dat is het moment waarop Israël bij de berg Sinaï is aangekomen en waarop de Heer in het verbond treedt met zijn volk. En dan zegt hij, ik heb u op arendsvleugelen uit Egypte hier gebracht. En dan zie je dat de eerste keer dat er over de arend gesproken wordt in de Bijbel, dat het iets te maken heeft met het verbond dat de Heere sluit in de woestijn met zijn volk Israël. En dan lezen we hier, helemaal aan het eind van de Bijbel, in het boek Openbaring, over een moment in de toekomst dat die vrouw twee vleugels gegeven wordt van de grote arend. En ik denk dat dat er in ieder geval op duidt dat hier sprake is van het moment waarop God in het verbond zal treden met zijn volk. En daar leidt dit allemaal naartoe. En waar treedt hij in het verbond? Nou, dat doet hij in de woestijn. Je kunt dat in de profetieën kun je dat allemaal wel terugvinden, met name de kleine profeten. Dat de Heer zijn volk uit Israël weghaalt naar de woestijn toe. En daar in het verbond treedt en dan vervolgens keren ze samen terug en gaan ze Israël in. Met de Heer aan de spits. Ja, aan het hoofd. En dus ja, op zich prachtige geschiedenis. En dat gebeurt dus op het moment dat die draak op de aarde wordt geworpen. Dus de draak wordt op de aarde geworpen en de vrouw die wordt meteen naar de woestijn vervoerd. Vanuit het perspectief van de vrouw gezien staat er zij vluchten. En vanuit het perspectief van God gezien staat er haar werden de vleugels gegeven van de grote arend. En zo vertrekt zij. Dit is ook een hele markante gebeurtenis, met name dat die draak, de duivel, de Satan, dat die draak op de aarde geworpen wordt. Want dat betekent namelijk zoveel als dat het koningschap van God zich aan het uitbreiden is. En dit is ook het moment dat het koningschap van God zich uitbreidt vanuit de hemel der hemelen richting de hemelen. En omdat God zijn koningschap aan het uitbreiden is en daarmee zijn aanwezigheid, is daar geen plek voor de tegenstander. Er staat in vers 10, ik hoorde een luide stem in de hemel. Nu is gekomen de zaligheid, de kracht en het koninkrijk van onze God en de macht van zijn Christus. En waar is dat dan? Waar is die macht gekomen? Nou, in de hemelen, daar staat in vers 12, daarom verblijdt u hemelen en u die daarin woont. En dan staat er ook gelijk bij, wee hun die de aarde en de zee bewonen. Want de duivel is naar beneden gekomen, naar u toe, in grote woede, omdat hij weet dat hij nog maar weinig tijd heeft. Dus wee u aarde en zee. Onthoud maar even aarde en zee. De hemelen kunnen verblijd zijn. De aarde, zeg maar het onderste gebied van de schepping van God. De aarde en de zee, ja, daarin, hen wordt een wee aangezegd. Die draak, zo staat er in vers 13, wordt dus op de aarde geworpen. En dat moment waarop hij op de aarde geworpen wordt, in ieder geval vanuit de hemelen, dat moment, dat leidt tot, even kijken hoor, het 15e vers. En wat er volgt, daar staat, de slang spuwde uit zijn bek water als een rivier, de vrouw achterna, om haar door de rivier te laten meesleuren, maar de aarde kwam de vrouw te hulp en de aarde opende haar mond en verzwolg de rivier die de draak uit zijn bek had gespuwd. Het is eigenlijk al de derde beschrijving in dit hoofdstuk van de redding van de vrouw, hè? Dat zij bewaard wordt. Nou, en dan staat er vers 17, de draak werd boos op de vrouw en ging heen om oorlog te voeren tegen de overigen van haar nageslacht. Want hij kon niet meer oorlog voeren tegen haarzelf, want zij wordt bewaard in de woestijn. Tegen de overigen van haar nageslacht die de geboden van God in acht nemen en het getuigenis van Jezus Christus hebben. En dan staat er, en ik stond op het zand bij de zee. En de NBG-vertaling heeft, en hij bleef staan op het zand bij de zee. Dus de NBG-vertaling gaat eigenlijk uit van de draak, die blijft daar staan bij het zand van de zee. En de herziende Statenvertaling zegt van, ik stond op het zand bij de zee. Nou, als dat laatste inderdaad het geval is, dan stond Johannes in ieder geval er dichtbij. Hij stond er met de neus bovenop. Want we hebben het hier nog steeds over het moment waarop de Satan uit de hemel geworpen wordt. Hè? Ja, dat moet een gebeurtenis zijn die de wereld niet onopgemerkt voorbij zal gaan. Hè? Dat moet iets indrukwekkend zijn, hè? Die gebeurtenis als zodanig. Maar goed, Johannes die zegt, ik stond op het zand bij de zee. En dan komt in hoofdstuk 13, en dat is toch wel apart, want we hebben nu de draak op de aarde zien vallen. Tenminste, in de beschrijving hier. Hè? En dan zegt vers 1 van hoofdstuk 13. En ik zag uit de zee een beest opkomen, dat 7 koppen en 10 horens had. En op zijn horens waren 10 diademen en op zijn koppen een godslasterlijke naam. Nou, wat natuurlijk hier meteen opvalt, dat is de overeenstemming met de draak. He, dus de draak die komt in 12, openbaring 12 vers 1 komt hij uit, wordt hij gezien, sorry, 12 vers 3, wordt hij gezien in de hemel. Johannes zegt, zie, ik zag een vuurrode draak met 7 koppen en 10 horens en op zijn koppen 7 diademen. En dan wordt het beest beschreven dat uit de zee voortkomt, in hoofdstuk 13 vers 1, en die heeft ook 7 koppen en 10 horens. Nou, ik denk niet dat dat toevallig is, hè, maar dat dat iets te maken heeft, ja, met het moment waarop de Satan op de aarde komt, dat hij zich op dat moment, ja, als het ware openbaart in een schepsel dat vanuit de afgrond komt, dat de afgrond als achtergrond heeft. Dat moment, hè, waar het hier om draait, dat is het moment dat door Paulus ook beschreven wordt in de 2e Thessalonicenzenbrief. Als hij zegt dat er een tijdstip komt dat de zoon des verderfs, de mens der wetteloosheid, zich in de tempel zal gaan zetten en zich zal laten aanbidden alsof hij God is. Hè, dat moment. En ik denk dat je hier te maken hebt, ja, met een soort van vleeswording van de draak. Hè, want ja, daar is de duivel goed in, hè, nadoen wat God doet. Hij, een vleeswording, hij wordt op de aarde geworpen. De beestheerschappij breekt aan. En hij leeft zich helemaal uit in dat beest dat hier genoemd wordt en dat uit de zee opkomt. En we hebben gelezen in hoofdstuk 12, vers 12, dat er staat, wee hun die de aarde en de zee bewonen. En ik zei toen van, nou moet je even onthouden, nou hier heb je dat uit de zee een beest opkomt. En strakjes, dan komen we terecht bij vers 11, en er staat dat uit de aarde een beest opkomt. Dus aarde en zee, hè, die spelen hier een rol. Ik denk dat we over het algemeen kunnen zeggen dat die zee, hè, waaruit dit beest voortkomt, en dat beest dat is een persoonlijkheid, dat die zee alles te maken heeft, ja, met wat we dan ook wel eens noemen de volkerenzee. Hè, dat gedeelte, daaruit komt dat beest naar voren. Hè, en het is een persoon, hè, de zoon des verderfs, de mens van de wetteloosheid. En de draak, die leeft zich helemaal uit in hem. En hij wil ook aanbeden worden. Er staat in het derde vers, er staat, en ik zag een van zijn koppen als dodelijk gewond. Een van zijn koppen. Bij dat dodelijk gewond staat er in de HSV een voetnootje. En die beide woorden, dodelijk gewond, die zijn de vertaling van geslacht. Dus er staat, ik zag een van zijn koppen geslacht. Maar zijn dodelijke wond, nu staat er wel dodelijke wond, letterlijk de plaag van de dood, staat er. Dus maar de plaag van de dood werd genezen. En de hele aarde ging het beest met verwondering achterna. Dus dit beest komt uit de zee, maar de hele aarde, of heel het land, gaat er achteraan. En wat doen ze? Vers 4. Zij aanbidden de draak, omdat hij aan het beest macht gegeven had. En zij aanbaden het beest en ze zeiden, wie is aan dit beest gelijk? Wie kan er oorlog tegen voeren? Ja, een beetje dom van die mensen natuurlijk. Want dat beest, hè, waarvan hè, die persoon waarvan de duivel dus bezit heeft genomen. Die wordt dus bezeten door de duivel die net zelf uit de hemel gegooid is. Want tegen hem is oorlog gevoerd. Dat hebben we net gelezen. Dus Michael voerde oorlog tegen de draak en zijn engelen. Die draak wordt op de aarde geworpen. Die leeft zich uit in het beest. En dan zeggen de mensen vervolgens uit het land, uit heel het land. Hè, die zeggen van, ach ja, wie is aan het beest gelijk? Hè? Wie is aan hem gelijk en wie kan er oorlog tegen voeren? Weet u wat wel opvallend is in dit stukje geschiedenis? Tenminste, het is nog toekomstige geschiedenis. Maar dat is die vraag, wie is aan dit beest gelijk? En want wij weten, en wie kan er oorlog tegen voeren? Nou, daar hebben wij meteen een antwoord op, dat is Michael. Michael kon er oorlog tegen voeren. Maar weet je, de naam Michael betekent wie is als God. En juist hij, een van de aartsengelen, wie is als God, werpt de draak uit de hemelen. En hier op de aarde aangekomen wordt hij aanbeden en zijn de mensen die zeggen, wie is aan het beest gelijk? Ook in de toekomende tijd zal het zo zijn dat mensen ook gewoon niet geleerd willen worden. En er niet wijzer van willen worden. Maar goed, dat is de mensen eigen, dat gebeurt in onze tijd ook. En dat is niet anders. Maar goed, ja, het is ook niet niks wat er gebeurt. Eén van zijn koppen staat er. Die wordt geslacht. Dat woord geslacht komt ook in vers 8 voor. Gaat dan over het beest. Er staat, of tenminste in eerste instantie gaat het over het beest. Er staat, allen die op de aarde wonen zullen het aanbidden, zullen het beest aanbidden. Althans, van wie de namen niet zijn geschreven in het boek des levens van het lam dat geslacht is. Ik zei al, de tegenstander van God, die probeert in alles God na te doen. Dat het lam geslacht is, nou, daar zullen wij ook eens wat van laten zien, moet hij denken. En dan staat er dat die ene kop, ja, die wordt geslacht en zijn dodelijke wond, die werd dan genezen. Wat doet dat beest? Vers 5 van Openbaring 13, wat doet hij? Het werd een mond gegeven om grote woorden en godslasteringen te spreken. En het werd macht gegeven om dat 42 maanden lang te doen. Nou, dat is weer een tijdsaanduiding. We hebben dus al 1260 dagen gehad. We hebben ook al gehad een tijd, tijden en een halve tijd. En nou gaat het hier over 42 maanden. Nou, dat is natuurlijk ook weer geen toeval. Want als je 42 maanden van 30 dagen neemt, zit je precies op 1260 dagen. Dus er wordt van alle kanten wordt er eigenlijk wel duidelijk gemaakt dat die periode, en dan met name dus het laatste deel, het tweede deel van de jaarweek, de tweede helft van die laatste jaarweek van Daniël, van Daniëls profetie, er wordt van alles aan gedaan om daar de nadruk op te leggen. Nou, en die uitdrukking tijd, tijden, halve tijd, dat is een uitdrukking die vind je ook al in Daniël terug. Het gaat over die tijd. Dus houd het nog even vast, dat het over die tijd gaat. In vers 11, daar gaat het over het beest dat uit de aarde opkomt. Dus ik zag een ander beest opkomen uit de aarde. En het had twee horens als die van het lam. Oh, weer dat naapen, hè? Hij had twee horens als die van het lam. Maar er staat achter, het sprak als de draak. Dus nou is er sprake van twee beesten. Het eerste beest dat komt uit de zee op. En dat tweede beest dat komt uit de aarde op. En dat tweede beest, ja, dat kennen wij in de christelijke volksmond in ieder geval als de antichrist of de valse profeet. Dat zijn twee uitdrukkingen, termen die worden gebruikt voor het tweede beest. Antichrist of antichristus, dat wil helemaal niet zeggen, die uitdrukking, dat die persoon tegen Christus is, antichristus. Maar het wil zeggen dat hij in plaats van Christus is. Het Griekse woord anti, dat betekent in plaats van. In het Latijn betekent anti tegen. Dus je bent anti, dan ben je tegen. Maar in het Griekse, in de Griekse taal, de taal van het Nieuwe Testament, betekent anti in plaats van. Dus het gaat om de in plaats van Christus. Degene die zich in de plaats van Christus stelt. En hij is een valse profeet. Straks dan komt dat nog wel in een tekst naar voren. Waaruit je dat kan opmaken. Dat het tweede beest de valse profeet is. En dit beest, ja, dat komt dan uit de aarde op. Die ander dus uit de zee. Ik zei al van, ja, dat heeft met de volkeren te maken. Moet je maar eens kijken. Als je even naar hoofdstuk 10 gaat. Hoofdstuk 10, vers 1. Daar staat, ik zag een andere sterke engel uit de hemel afdalen. Hij was bekleed met een wolk en boven zijn hoofd was een regenboog. Zijn gezicht was als de zon, zijn voeten waren als zuilen van vuur. En hij had in zijn hand een boekje dat geopend was. En hij zette zijn rechtervoet op de zee en zijn linker op de aarde. Dus de zee en de aarde. Uit de zee komt een beest, uit de aarde komt een beest. Er gebeurt ongelooflijk veel in die tijd. Als u nog even doorbladert naar hoofdstuk 17. Dat is een hoofdstuk dat is gewijd aan de vrouw op het beest. En die vrouw die zit dus op dat eerste beest. Het beest namelijk dat uit de afgrond opkomt, dat uit de zee opkomt. Er staat in vers 1, een van de zeven engelen die de zeven schalen hadden, kwam en sprak met mij en zei tegen mij, kom, ik zal u het oordeel over de grote hoer laten zien die aan vele wateren zit. En op een gegeven moment dan zou je nog kunnen afvragen van wie is dat dan precies? Die vrouw. Nou, er staat in vers 5, op haar voorhoofd stond een naam geschreven, geheimenis, het grote Babylon, de moeder van de hoeren en van de gruwelen van de aarde. Dus die vrouw, Babylon, die zit op dat eerste beest. Het beest dat uit de afgrond opkwam. Nou, als je naar vers 17 gaat. Nee, sorry, vers 15 van hoofdstuk 17. Dan wordt er iets meer gezegd over die wateren. Want er staat, hij zei tegen mij, de wateren die u gezien hebt, waaraan de hoer zit, zijn volken, menigten, naties en talen. Dus die wateren, ja, of die zee, dat kun je dus vergelijken met de volkeren. En dan gaat het hier over volken, menigten, naties en talen. En dan ben je misschien geneigd om niet aan het volk van Israël te denken, maar ik denk dat je juist aan het volk van Israël moet denken. Weliswaar het volk dat zich in verstrooiing bevond of bevindt. Maar toch, want zij bevinden zich inderdaad te midden van volken, menigten, naties en talen. Nou, dat beest dat uit de aarde opkomt, dat is dus niet het beest dat uit de zee opkomt, want het zijn twee verschillende beschrijvingen. En dat beest dat uit de zee opkomt, nou, dat wordt ook wel genoemd het beest dat uit de afgrond omhoog komt. Er staat in vers 12, we gaan weer even terug naar hoofdstuk 13. We komen steeds dichter bij het punt waar we zijn willen. Tenminste wat onze Bijbelstudie betreft. Ik zou er niet bij willen zijn namelijk, wat hier allemaal beschreven wordt. Er staat in vers 12. We hebben in vers 11 gelezen dat andere beest uit de aarde. Hij had hoorns, twee hoorns als die van het lam, maar het sprak als de draak. Dus de mensen die kijken ernaar in die tijd. En die denken van, tjoh, ziet er wel sympathiek uit. Hè? Want hij ziet eruit als het lam. En het lam, bij een lam denk je niet aan een schrikwekkend wezen of zo. Nee, ziet er wel aardig uit, totdat hij gaat spreken. Want dan blijkt, hij sprak als de draak. Dat hebt u ook vast wel eens gehad, dat je mensen tegenkomt, die zien er zo ontzettend vriendelijk uit. En als ze dan spreken ze alsof ze de draak... Nou, nee, zo erg niet. Maar dan kunnen mensen opeens heel onsympathiek zijn, weet je wel? Nou, dit is dan alles, maar dan, ja, op de meest uitgebreide, in de meest uitgebreide vorm die je maar kan bedenken. En dan staat er, vers 12, dat is even een belangrijk vers. Het oefent, dat tweede beest, het oefent al de macht van het eerste beest voor zijn ogen uit. En het maakt dat de aarde en zij die erop wonen het eerste beest aanbidden, waarvan de dodelijke wond, de plaag van de dood, genezen was. Waar gaat het mij om? Het gaat mij er even om dat dat tweede beest de macht van het eerste beest voor zijn ogen uitoefent. Dat wil dus gewoon zeggen dat het tijdgenoten zijn. Dat eerste beest, daarin leeft de draak zelf zich uit. En dat tweede beest, dat is zijn valse profeet. Of dat zegt dat beest niet, dat is zijn profeet. Hè? En hij oefent de macht uit voor de ogen van het eerste beest. Dus dat betekent dat ze tegelijkertijd bestaan. Nou, dat eerste beest, dat weten we al, dat openbaart zich al zodanig op de helft van de jaarweek. Als die 42 maanden, die 3,5 jaar, die tijd, tijden, een halve tijd, 1260 dagen, als dat aanbreekt. En vervolgens is hij 42 maanden lang bezig om zich te laten aanbidden. Zoals dat ook zo beschreven staat in 2 Thessalonicenzen 2 dus. In de tempel, hij zal zich in de tempel zetten en zich laten aanbidden. En dat andere beest, dat dus voor zijn ogen de macht van het eerste beest uitoefent, bestaat dus in diezelfde periode. Dus weer die tijd die we kennen als de tijd van grote verdrukking. De tweede helft van de jaarweek. Nou, we gaan even wat verder. Je komt dan bij vers 14. Nou, even vers 13. Want dan zie je ook waartoe men in staat is, hè, in die tijd. Vers 15, nee, ik begin toch even in vers 14, sorry hoor. Vers 14, daar staat, het misleidt hen die op de aarde wonen, door middel van de tekenen die het gegeven zijn te doen voor de ogen van het beest. En het zegt tegen hen die op de aarde wonen, dat ze een beeld moeten maken voor het beest, dat de wond van het zwaard had en weer levend werd. En hem werd macht gegeven om een geest te geven aan het beeld van het beest, opdat het beeld van het beest zelf zou spreken en zou maken dat allen die het beeld van het beest niet zouden aanbidden, gedood zouden worden. Het wordt zo langzamerhand ook wel een heel potsierlijke toestand. Dus je hebt het eerste beest, je hebt het tweede beest en nu heb je ook nog een beeld van een beest. Dat zijn er al drie, waarin hij probeert om in alles, ja, God na te apen. Zelfs het wezen van God probeert hij na te bootsen. En met zijn drie componenten die hier dan genoemd worden. En dat beest, dat tweede beest, vers 16, dat maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, en dan komt hij, een merkteken geeft op hun rechterhand. Of op hun voorhoofd. En wie zorgt daarvoor? Het tweede beest. Het beest uit de aarde. Die zorgt ervoor. Wanneer zorgt hij ervoor? Nou, op het moment dat hij optreedt. En wanneer treedt hij op? In de laatste jaarweek van Daniël. En dan daarvan de laatste helft. Dus in die tijd is er sprake van het merkteken. Ik wil er maar mee zeggen dat het op zich helemaal niet zo handig is om te zeggen, om nu te zeggen van ja, dat of dat of dat is het merkteken van het beest. Want als je dat zegt en je kijkt naar hoe wordt er in de Bijbel over gesproken, en daarom hebben we even dat lijntje zo gelegd, hè, van de chronologie van de gebeurtenissen hier. Dat merkteken, dat is namelijk een teken dat in de grote verdrukking er zal zijn. Dus als jij nu zegt van ik zie het, dan zeg je eigenlijk, dan is nu dus de grote verdrukking aangebroken. Nou, en dat laatste is dus absoluut niet het geval. Hè, dat zou best wel in het nieuws geweest zijn, zeg maar. Ja. Maar dat is niet zo. Dus om nu te zeggen van nou, dat of dat is het merkteken van het beest. En dan ook nog even in de gaten houden wat de oorspronkelijke betekenis is van dat woord merkteken. Namelijk een zichtbaar iets, tastbaar. Als iemand zo'n ding heeft, zo'n merkteken, en je gaat voelt aan zijn voorhoofd, dan voel je de bubbeltjes zeg maar van wat er staat. Hè? 666 of de naam van het beest. Of dat op zijn rechterhand is. Dat zou je dan voelen. Nou, op het moment dat je mensen tegenkomt die dat op het voorhoofd hebben of op de rechterhand hebben staan, dan weet je zeker dat je in de tijd van de grote verdrukking zit. Ja. We weten dat die tijd van grote verdrukking met name zich afspeelt in Israël. En dat Israël, ja, dat wordt hier omschreven. Dus daar gaat het ook echt om het land, het gebied Israël, wordt omschreven als de aarde. En de volkeren daaromheen, waarin zoveel uit het volk van Israël nog zich bevinden, die worden vergeleken met de zee, de volkerenzee. Het grijpt wel allemaal in elkaar. Dus vers 16 zegt, het maakt dat men aan allen, kleinen en groten, rijken en armen, vrijen en slaven, een merkteken geeft op hun rechterhand of op hun voorhoofd. En het maakt dat niemand kan kopen of verkopen behalve hij die dat merkteken heeft. Of de naam van het beest of het getal van zijn naam. Hier is de wijsheid, wie verstand heeft, laat hij het getal van het beest berekenen, want het is het getal van een mens, zijn getal is 666. Nou, dat is het dan. Dus dat teken, dat merkteken, dat is een zichtbaar iets. En het laat zien het getal van het beest of de naam van het beest. Dat is ja, feitelijk wat dat merkteken is. Dit is niet de enige keer dat er over dat teken gesproken wordt. Maar wat wij in ieder geval nu wel al weten, en dit zijn de eerste twee keren, vers 16 en vers 17, dat het voorkomt in de Openbaring. En wat we in ieder geval nu wel weten, dat is dat dat teken een tastbaar iets is. Dus je kunt het op een afstandje kun je het al zien. Hè, tenzij hij natuurlijk zijn arm zo heeft of hij loopt zo rond. Hè. Van, oh, wat heb ik nou gedaan, weet je wel. Maar je kunt het op een afstandje zien, want het is iets tastbaars, iets zichtbaars, een indruk, een afdruk, een graveersel, een inkeping. Het is zichtbaar. Dat is één ding. Het bevindt zich op de rechterhand of op het voorhoofd. En zonder dit teken, dan wel de naam van het beest, dan wel het getal van zijn naam, kun je niets kopen, kun je niet kopen of verkopen. Nou, natuurlijk, hè, laten we wel zijn, wij weten natuurlijk precies dat het systeem waarbij niemand kan kopen of verkopen zonder dat degene die daarachter, die daar de touwtjes in handen heeft, dat systeem kan bestaan. Dat weten we natuurlijk wel. Dat lukt ook allemaal wel. Maar of nou inderdaad onze huidige tijd met zijn betalingsverkeer en alles, hè, en waarbij je ook steeds meer ziet dat het terechtkomt bij maar een paar mensen, of dat nou exact dat merkteken gebeuren is, dat vraag ik me sterk af. Ik denk dat we ja, in dat opzicht toch echt moeten denken aan een zichtbaar iets. En dat de techniek er dan is om ervoor te zorgen dat alleen de mensen die dat zichtbare teken hebben nog wat kunnen doen met geld. Nou, dat is duidelijk. Maar dat is nu ook al zo. Ik bedoel, je kunt wat dat betreft, als je de touwtjes in handen hebt en je wil kwaad, maar gelukkig wil onze overheid dat niet, dus die kunnen we voor de volle 100% vertrouwen. Maar als je kwaad wil, dan is dat zo allemaal te regelen, is het allemaal in de hand te krijgen. Ik hoorde pas van iemand die werkt bij een gemeente, niet de gemeente, maar een gemeente, een plaatselijke overheid. En die moest één dag in de week bezig zijn met te checken of de mensen hun €190 in de week kunnen krijgen, weet je wel, die energietoeslag. En die kreeg daarvoor één dag per week kreeg hij daarvoor gelegenheid, al die ambtenaren, want ze hebben mensen tekort, dus die moesten dat allemaal doen. En hij kreeg daarvoor de inlogcodes van de mensen in een systeem. En terwijl hij daar mee bezig was, kon hij werkelijk alles op financieel gebied zien van die persoon. Dus ook echt alles. Zijn schulden, al zijn rekeningen, al zijn bezittingen, hoeveel huizen heeft hij, noem maar op. Alles, dat is gewoon, voor wie dat wil en voor wie dat kan, is het zichtbaar. Daar zijn heel veel ambtenaren mee bezig geweest de afgelopen tijd om dat te doen. En op het moment dat ze er misbruik van maken, dan zijn ze de sjaak. Daar hoor je verder ook niks van, want dat gaat hem niet worden, dat is niet slim, zeg maar. Maar goed, dat systeem, dat we steeds meer in een soort systeem terechtkomen, waarbij je steeds meer het gevoel hebt van het net sluit zich en zo. Ik denk dan, het zijn allemaal nog voorlopers naar waar het naartoe gaat en wat hier dan zo beschreven wordt. Merkteken, zichtbaar iets. We gaan even naar hoofdstuk 14. Daar heb je ook een paar teksten waar dat woordje merkteken voorkomt. 14 vers 9. Daar staat, vallen we zomaar weer even in een ander deel van het visioen dat Johannes gekregen heeft. Daar staat, en een derde engel volgde hen die met een luide stem zei, en het is niet best hoor wat hier staat, als iemand het beest en zijn beeld aanbidt, het merkteken op zijn hoofd of op zijn hand ontvangt, dan zal hij ook drinken van de wijn van de toren van God, die onvermengd is ingeschonken in de drinkbeker van zijn toren en gepijnigd worden in vuur en zwavel voor het oog van de heilige engelen en van het lam. En de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid en zij die het beest en zijn beeld aanbidden hebben dag en nacht geen rust, evenmin als iemand die het merkteken van zijn naam ontvangt. Kijk, als je dit leest, dan kan je je wel voorstellen dat mensen ook in onze tijd doodsbenauwd zijn voor, ik zal toch niet dat merkteken nou hebben of zo, weet je wel? Want als je dit zo leest, dan denk je van ja, er is ook een behoorlijke straf op die daar volgt. Het heeft te maken met vuur en zwavel. En als we denken aan vuur en zwavel, dan denken we aan de poel die brandt van vuur en zwavel. En dat is geen beste plek. Er staat hier, trouwens, dat het gaat in vers 10, aan het begin al van dat vers, er staat dat hij zal drinken van de wijn van de toren van God. En dat is mooi, tenminste, om dat vers zo te lezen, want die toren van God, dat is iets dat zal geopenbaard worden op het moment van de openbaring van Jezus Christus. Dus als hij terugkeert, komt de toren van God. Voor die tijd heb je al het oordeel over Israël gehad, in die eindtijd. Maar de toren van God, die komt zodra de Heer Jezus Christus zich openbaart. En die toren van God, Romeinen 1, die komt over ieder die de waarheid in ongerechtigheid ten onder houdt. En die toren van God, zegt Paulus in de Efezebrief, die komt over de zonen van de ongehoorzaamheid. Er worden de specifieke groepen genoemd, of een specifieke groep met verschillende omschrijvingen, die te maken zullen krijgen met de toren van God. Nou, de zonen van de ongehoorzaamheid en degenen die de waarheid ten onder houden, ja, die behoren uiteindelijk allemaal tot de club die zich richt tegen God, tegen de Here en zijn gezalfde. Dat zijn actieve tegenstanders van God en hun aanhangers zijn actieve aanbidders van de tegenstander van God. He, want ja, dat lezen we toch maar. He, dat de tegenstander van God, dat hij ook zijn volgelingen heeft en dat er mensen zijn die hem aanbidden. En natuurlijk, he, zodra je probeert om dat een beetje te laten zien, want reken maar erop dat die club er ook altijd al geweest is en er ook op dit moment is en er in de toekomst dus ook zeker zal zijn. Reken er maar op, hè, dat die bezig zijn en dat ze bezig zijn hun invloed te vergroten. Maar allemaal, ja, met de gedachte, en zeker als je in de hogere regionen komt, met de gedachte van dit is tot aanbidding van de tegenstander. Hè, en nou, zo lezen we dat het beest 42 maanden lang Gods lasterlijke dingen uitspreekt en ondertussen wordt hij aanbeden. Want ja, mensen denken van ja, hij was toch dood en hij is toch weer levend geworden. Hij is toch weer genezen, wat geweldig. Hè? En ze gaan hem aanbidden. Nou, en zo staat het ook in 2 Thessalonians 2, hè, dat de zoon des verderfs zich in de tempel zet en dat hij zich laat aanbidden, alsof hij God is. En ja, als je daarover nadenkt, denk je van hoe is het toch mogelijk? He, wij kunnen dat ons helemaal niet voorstellen, denk ik, dat je notabene de duivel wil aanbidden. Maar goed, die mensen die zijn er wel degelijk, want er wordt gesproken over degenen die aanbidden. He? En hier staat het ook zo. He, vers 11, de rook van hun pijniging stijgt op tot in alle eeuwigheid en zij die het beest en zijn beeld aanbidden, hebben dag en nacht geen rust. He, dus zij komen daar terecht in die poel. Dan gaan we naar hoofdstuk 16. Dan komen we op het punt waar de engelen beginnen met het uitgieten van hun schalen. 7 engelen zijn dat. En die schalen, nou, die hebben nou alles te maken met de toren van God. Dus dan gaat het echt over de oordelen die plaatsvinden bij de wederkomst van Christus, als Christus in zijn grote macht zal komen. He, daartoe behoort ook bijvoorbeeld dat Babel, het systeem Babel, in 1 uur verwoest zal worden. He, dat soort dingen, die horen daarbij. Nou staat er in Openbaring 16, in het tweede vers, nadat er over die 7 engelen gesproken wordt en hun een opdracht gegeven wordt, staat in vers 2, en de eerste ging en goot zijn schaal uit over de aarde en er kwam een kwaadaardig en schadelijke zweer bij de mensen die het merkteken van het beest hadden en die zijn beeld aanbaden. Dus behalve dat die mensen nog op een zeker moment daarvoor gestraft worden, hè, deze duivelsaanbidders, worden ze er in de tijd dat ze zich nog op aarde bevinden ook niet echt beter van, want ze krijgen een zweer, een schadelijke zweer, een kwaadaardige en schadelijke zweer, en dat is bij de mensen die het merkteken hebben ontvangen. Nou, kun je ook weer van alles bij bedenken natuurlijk, maar we houden ons maar gewoon aan wat er staat, hè, en dat is, nou, dat het merkteken in ieder geval niet goed voor je gezondheid is, zeg maar. Dat blijkt hier wel uit. En dan gaat het nog steeds over een zichtbaar teken, een zichtbaar graveersel. Nou, nog wat verder, Openbaring 19. En dan komen we zo'n beetje bij de laatste versen waarin er over dat merkteken gesproken wordt. Openbaring 19. Vanaf vers 11, daar staat in de HSV, staat er boven overwinning van Christus op de valse profeet. Daar heb je hem weer, hè? En er staat in vers 20, en het beest werd gegrepen en met hem de valse profeet. Nou, het beest, dat is het beest wat uit de zee komt, dat is het eerste. En met hem de valse profeet, dat is eigenlijk het tweede beest. En die valse profeet, staat er, die had in zijn tegenwoordigheid de tekenen gedaan waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden. Ja, dus de mensen die dat zullen gaan doen, en dat zijn mensen die behoren tot het volk van Israël, de mensen die dat zullen gaan doen, die zijn in feite ook nog misleid ook. Ja, dat is ook wel wat hier naar voren komt. Dus de grootste verantwoordelijkheid ligt natuurlijk bij degene die hen verleidt. Dus het beest werd gegrepen, met hem de valse profeet, die in zijn tegenwoordigheid de tekenen had gedaan waardoor hij hen misleid had die het merkteken van het beest ontvangen hadden en die zijn beest aanbeden hadden. En deze twee werden levend geworpen in de poel van vuur die van zwavel brandt. Dus het beest en de valse profeet, die komen in ieder geval in een oordeel terecht wat beschreven wordt met deze woorden. Een poel van vuur die van zwavel brandt. Later kun je in het boek Openbaring lezen dat dat de tweede dood is. Waar ze deel aan hebben. Mensen die het merkteken hebben, die bevinden zich daar ook in trouwens. En uiteindelijk, dat is zelfs na de 1000 jaren, wordt ook nog de tegenstander van God daarin geworpen. Allemaal een hele indrukwekkende en ernstige zaak. In hoofdstuk 20, vers 4. Tussen twee haakjes dat beest en de valse profeet dus in die poel worden geworpen. Dat is natuurlijk aan het einde van die tweede 3,5 jaar. Nou, dan heb je nog hoofdstuk 20, vers 4. Dat is het laatste tekst in het boek Openbaring waar het gaat over dat merkteken. Daar staat, en ik zag tronen en zij gingen daarop zitten en het oordeel werd hun gegeven. Ik zag de zielen van hen die onthoofd waren om het getuigenis van Jezus en om het woord van God en die het beest en zijn beeld niet hadden aanbeden en die het merkteken niet ontvangen hadden op hun voorhoofd en op hun hand. En zij leefden en gingen als koningen regeren met Christus 1000 jaar. Nou, dus het gaat hier eigenlijk over degene die het niet hebben ontvangen. En dat moment, met name het begin van vers 4, ik zag troon en zij gingen daarop zitten. Dat is aan het einde van die, van die laatste jaarweek, aan het begin van de 1000 jaren. En dan zal zich dit zo afspelen. Dat zijn eigenlijk de teksten waar het gaat over het merkteken. En ik hou het in ieder geval voor mezelf maar zo vast, dat merkteken, dat dat iets is wat toch een heel zichtbaar teken zal zijn. Dus dat er in die tijd gezien kan worden wie de duivel toe behoort of wie zich aan hem gewijd heeft en wie niet. En ik denk dat die mensen die dat doen, ze zijn ook voor een deel misleid, hebben we gelezen. Maar de mensen die dat doen, dat die ook behoren tot die zonen van de ongehoorzaamheid. Tegenstanders van God. En weet je wat nou ook nog mooi is, broeders en zussen? Wij lezen nou dus steeds over een merkteken. En dat merkteken, bevat waarschijnlijk de naam van het beest. En het getal, of het getal van het beest, dat is dat merkteken. Maar er is in de Bijbel nog iets, in het boek Openbaring zelfs, is er nog iets wat aan het voorhoofd wordt aangebracht. En dan heb ik het niet over dat merkteken, maar dan heb ik het over de verzegeling. Want er worden in het boek Openbaring worden er mensen verzegeld. Die ontvangen het zegel van God. En dat staat natuurlijk lijnrecht tegenover het merkteken van het beest. Het zegel van God. Nou, er zijn heel wat teksten in het Nieuwe Testament terug te vinden waar het over dat zegel gaat. Soms is dat een fysiek zegel. Als je denkt aan de 7 zegels van de boekrol die ontzegeld moet worden. Dat zijn fysieke zegels, zeg maar, tastbaar. Paulus die noemt in de Romeinenbrief het teken van de besnijdenis het zegel van de gerechtigheid. Dat is ook nog vrij zichtbaar, tenminste. Hè? Het is niet de bedoeling dat het zichtbaar is, maar het is wel een uiterlijk teken. Paulus die noemt de Korintiërs het zegel op zijn apostelschap. En nou kom je een beetje bij de overdrachtelijke betekenis, de geestelijke vorm van het zegel. En wij hebben ook een zegel ontvangen. De Heer die heeft ons een zegel ontvangen en dat zegel dat luidt, de Heere kent de zijnen. Ken je die? In 2 Timotheus 2, vers 19 staat dat. De Heere kent de zijnen. En hoe kent hij de zijnen? Ja, omdat wij een zegel hebben ontvangen. En dat is een onzichtbaar zegel. Dus tegenover dat zichtbare merkteken staat ook een onzichtbaar zegel. En dat vind je in het boek Openbaring, vind je dat met name terug met betrekking tot die 144.000. Maar waarschijnlijk ook nog met betrekking tot andere mensen die dat zegel ontvangen. Als u even kijkt in Openbaring 7, dan wordt daar iets gezegd over die verzegelden uit de 12 stammen. Nou, daar heb je het al, hè? Verzegelden. Er staat in vers 1, hierna zag ik 4 engelen staan op de 4 hoeken van de aarde. En zij hielden de 4 winden van de aarde tegen, opdat er geen wind zou waaien op de aarde of op de zee, of tegen enige boom. En ik zag een andere engel opkomen van waar de zon opgaat. En dan staat er met het zegel van de levende God. En hij riep met luide stem tegen de 4 engelen aan wie het gegeven was de aarde en de zee schade toe te brengen. Breng geen schade toe aan de aarde, ook niet aan de zee en de bomen, totdat wij de dienaren van onze God aan hun voorhoofd verzegeld hebben. En die dienaren, dat is hetzelfde woord als dienstknechten. Het boek Openbaring is bestemd namelijk voor de dienstknechten van God. En die bevonden zich ergens in die 7 gemeenten. Maar die dienstknechten van God die worden hier omschreven als de 144.000. En die worden dus allemaal verzegeld. Een zegel op het voorhoofd. En wat zou dat nou voor zegel zijn? Wat zou dat nou voor zegel zijn? Nou, via een omweggetje kun je daar eigenlijk gewoon achter komen. Want als je nou denkt aan het merkteken van het beest, dan wordt dat merkteken van het beest van tijd tot tijd genoemd de naam van het beest. Dus wat zou nou de verzegeling zijn? Ja, niet de naam van het beest natuurlijk, maar wel de naam van God. Als u met me meegaat naar Openbaring 14, vers 1, daar kom je diezelfde 144.000 mannen weer tegen, die dus verzegeld waren aan hun voorhoofd. Er staat, ik zag en zie, het lam stond op de berg Sion en bij hem 144.000 met op hun voorhoofd, en daar staat er, de naam van zijn vader geschreven. Dus dat zegel, dat is de naam van de vader. En wij mogen ook weten, want dat is, kijk, wij komen in het boek Openbaring niet voor, als lichaam van Christus, daar gaat het niet over in het boek Openbaring. Maar ook wij hebben een zegel ontvangen van de Heer. En dat kan maar zo zijn, want dat staat er dan weer niet zo met zoveel woorden, maar dat kan maar zo zijn dat dat de naam van de Vader is. Ik zou er geen probleem mee hebben als zo was. Want wat voor beter zegel, verzegeling kun je nou hebben dan de naam van de Vader? En die naam betekent ik ben. Hij die er altijd is. Nou, als je daar nou mee verzegeld bent, is het toch goed? Ik wil tot slot nog even naar de Efezebrief, want daar lees je dat wij verzegeld zijn namelijk. Eerst Efeze 4 vers 30. Daar staat, bedroef de Heilige Geest van God niet, door wie u verzegeld bent, tot in de dag van de verlossing. Dus je bent verzegeld door de Heilige Geest. En dat verzegelen is ook hetzelfde grondwoord als wat in de Openbaring gebruikt wordt. Dus wij zijn verzegeld door de Heilige Geest. En wanneer gebeurde dat? Nou, dan moeten we naar Efeze 1, vers 13. Bekend vers, hè? We hebben dat al heel vaak met elkaar gelezen. Efeze 1, vers 13, daar staat: in hem bent ook u, nadat u het woord van de waarheid, het evangelie van uw zaligheid, gehoord hebt. In hem bent u ook, en dan heb je het, toen u tot geloof kwam, verzegeld met de Heilige Geest van de belofte. Wij zijn dus door de persoon van de Heilige Geest, zijn wij verzegeld met de gave van de Heilige Geest. Hier staat Heilige Geest met hoofdletters, maar dat zou eigenlijk kleine letters moeten zijn. En wij hebben die Heilige Geest ontvangen als een verzegeling. Dat is voor God het kenmerk dat we hem toebehoren. En dat zegel, dat noemt Paulus in 2 Timotheüs 2 vers 19 dus, de Heere kent de zijnen. En de Heere, ja, daar mogen we uiteindelijk de naam van God onder verstaan. En wij behoren de Heer toe en wij dragen, in ieder geval voor ons geldt dat nu, een onzichtbaar zegel met ons mee. Want ja, hoezeer we nou op mekaars voorhoofd bestuderen, dat zegel, dat ga je niet zien. Dat is een verborgen zaak. Maar wat voor mensen verborgen is, dat is voor God zichtbaar. En zo weet God wie hem toebehoren. En dat zegel, ja, dat heeft alles te maken met de naam van de Vader. En staat in schril contrast met het merkteken van het beest. Dat is zijn naaperij van de verzegeling van God. Het merkteken van het beest waar de naam van het beest aan verbonden is. Dus broeders en zusters, hou dat laatste maar vast. Ik zou haar zeggen, de rest mag je wel weer vergeten. Maar ja, dat is ook weer niet zo naartoe. Maar dat laatste, dat is voor ons het belangrijkste. Wat we in Efeze 1 vers 13 lezen. Dat we tot geloof zijn gekomen. Doordat we het woord van de waarheid hebben gehoord, gehoorzaamd. En toen zijn we verzegeld. Vanaf dat moment kent God jou als de zijne. Nou, en er komt niks meer tussen. Zullen we met elkaar de Heere danken? Ja, Vader in de hemel, we willen u bedanken dat we hier deze avond zo bij elkaar mogen zijn. We willen u danken, Heere, voor ja, het feit dat we samen mogen komen rondom uw woord. Heer, en dat we ja, uw woord zo door de jaren heen ook stukje bij beetje beter mogen leren kennen. Heer, en dat is een voorrecht, omdat we ja, daardoor ook uw plan beter leren kennen. En uiteindelijk natuurlijk uzelf. En we danken u, Heer, dat we ja, er ook vanavond wel bij bepaald zijn dat wij u toebehoren. Heer, omdat we dat zegel hebben ontvangen. Heer, namelijk ja, die Heilige Geest van de belofte. Een belofte die u al gedaan hebt voor eeuwige tijden. Vader, dank u wel dat we die ontvangen hebben en dat we daarom ook verzekerd mogen zijn van het feit dat u ons kent, dat u bij ons bent, dat u ons in uw hand houdt en dat u ons bewaart. Ja, Vader, zo willen we u daarvoor danken. We willen danken, Heere, dat we zo dat nieuwe leven hebben ontvangen en dat we ook door dat leven mogen gaan in de zekerheid dat u erbij bent. Heer, dat u ons begeleidt en bewaart. Heer, en we willen bidden dat we ja, ook als we kijken naar alle omstandigheden, ook waarin we nu verkeren, Heer, we kunnen ja, ook toch wel met zekerheid zeggen, Heer, dat we in de hele loop van de geschiedenis, ook van de recente geschiedenis, ja, toch een ontwikkeling zien, ja, die naar alle waarschijnlijkheid alles te maken heeft, Heer, met het geheimenis van de wetteloosheid. Heer, het gaat naar een moment toe waarop die wetteloze zich zal openbaren. Heer, en niet geheel ontoevallig het moment waarop ook de draak, uw tegenstander, uit de hemel op de aarde geworpen wordt. En Vader, we mogen dingen ontdekken, we mogen zien welke kant het zich op ontwikkelt. Maar we mogen boven alles weten ja, dat we onze rust en vrede in u hebben. Dat u bij ons bent en dat u, Heer, ons bewaart in alles en door alles heen, door dit leven. En Vader, dank u wel ja, dat we daar deel aan hebben gekregen vanuit de rijkdom van uw genade. Dank u, Heer, dat we elkaar zo aan uw genade toevertrouwen mogen. En dank dat u zo met ieder van ons meegaat. We danken u daarvoor uit genade. Amen. Amen.